De oude Patagonië Express. Hoofdstuk 2, The Lone Star. Niets leek mij op reis meer volmaakt dan bij het vallen van de nacht in een trein te stappen en de deur van de slaapcoupé af te sluiten voor een ijskoude, luidruchtige stad en te weten dat de volgende ochtend me een nieuwe breedtegraad zou laten zien. Ik zou bereid zijn alles achter te laten, zo dacht ik, voor een slaapcoupé in een exprestrein naar het zuiden. En het was onmogelijk in de Lone Star vanuit Chicago te zitten aan het begin van een reis door 6 staten en niet de melodieën te horen van alle liedjes die aan de trein zijn gewijd. Jazz is voor de helft treinmuziek en de bewegingen en het geluid van de trein zelf hebben het ritme van jazz. Dat is geen wonder. Het tijdperk van de jazz is ook het tijdperk van de trein. Muzici reisden per trein of helemaal niet. En het pompende tempo en het geratel en de eenzame fluittoon zijn in de liedjes terechtgekomen. Datzelfde geldt voor de plaatsen langs de spoorweg. Op welke andere manier had men Joplin of Kansas City in een tekst kunnen gedenken? We reden Union Station uit in de richting van Joliette en deze aangename combinatie van privacy en beweging en de bastonen van de wielen op de rails brachten me een melodie en vervolgens de woorden. De wielen zeiden: It ain't nothing like my daddy's big cigar. No, it ain't. Ik hing mijn jas op en legde mijn bezittingen klaar, schonk mezelf een glas gin in en keek hoe de laatste roze vlekjes van de zonsondergang verdwenen in de sneeuw van Joliette. Keep your money and your liquor and your fancy car. It ain't nothing like my daddy's big cigar. Don't matter if he's broke, 'cause how that man can smoke. Keep your special table at the downtown bar. It ain't nothing like my daddy's big cigar. He offers me a puff, but one just ain't enough. Geen slecht begin. Het leek de juiste toon aan te slaan, maar er moest kennelijk nog aan geveild worden. Trouwens, daar kwam de kaartjescontroleur. U bent onvrijwillig in een hogere klasse terechtgekomen, zei die, kijkend naar mijn kaartje. Als u iets nodig hebt, dan geeft u maar een gil. Ik zei, komt er nog iemand in deze coupé? Hij antwoordt, nee, u hebt het rijk alleen. Wat zegt het weerbericht? Vreselijk slecht weer, zei die. Ik werk al 50 jaar op deze trein en dit is de ergste winter die ik ooit heb meegemaakt. 12 graden onder nul in Chicago, windstoten van 150 kilometer per uur. In Cleveland zijn de seinpalen omgewaaid. Dat is typisch voor dat koude weer. Iedereen komt meteen met statistieken op de proppen. De temperaturen, de windkracht, de afkoelingsfactor waren telkens verschillend, maar altijd slecht. Maar zelfs wanneer het niet zo overdreven was als het leek, zou ik binnen een dag weg zijn uit deze ijzige kou. Sinds ik Boston had verlaten, had ik niet één groene boom of een niet bevroren watermassa gezien. Maar er was hoop. Ik reisde naar het zuiden, verder dan iemand anders in deze exprestrein naar het zuiden zou geloven. Ergens daar, in de diepte, ruiste de wind door de palmen. Overigens waren we nu pas in Streeter, Illinois. In Oklahoma was de dageraad een winterse glans onder een hemel van grijze havermout. We waren bijna 1200 kilometer ten zuiden van Chicago en reden in de richting van Perry. Het land was vlak en kaal, maar de sporen van sneeuwkorrels die in de richels en kuilen waren geblazen als hier en daar een hermelijnskarkas waren niet voldoende om mij mokkend in bed te houden. Ik besefte pas hoe koud het daar buiten in Oklahoma was toen ik de witte ovalen van bevroren vijvers zag en de smalle ijspaden in het midden van rotsige rivierbeddingen. De rest was bruin. Een paar kale bruine bomen, een kleine kudde bruin vee verloren in al die ruimte. Het stond te knabbelen aan bruin gras. In het bovenste deel van de hemel loste de havermout op en gleed weg, waardoor een welving van aquamarijn vrijkwam. De zon was een karmijnrode spleet, een rode zijdelingse blik in al die pap, een horizontale centimeter op een vaste plek boven de horizon. Gedurende zo'n 20 minuten en even zoveel mijlen bleef het land volkomen leeg. Geen huizen, geen mensen, heel weinig sneeuw, alleen dat onveranderlijke bruin. Het was het onversierde oppervlak van de aarde. Oude grasvelden zonder verhogingen, elke pol onkruid glad gekamd door de wind en nergens een loslopende koe om de proporties te zien.